Goedemiddag gemeente, broeders en zusters, jongelui, kinderen en alle die via internet deze dienst meebeleven, hartelijk welkom in deze dienst. Door de preventieve maatregelen met betrekking tot het coronavirus is de kerk ook nu nagenoeg leeg. Aanwezig zijn dominee J.W. Wuursleger uit Zeewolde, hij zal ook deze dienst leiden, koster Joost Korpershoek, broeder Aad Kok, organist Wim Vermanen, diaken Edwin Simons en ondergetekende als ouderling Gert Geurtsen. We lezen uit de Bijbel in deze middagdienst Galaten 2, vers 11 tot en met 21. Het thema van deze paasdienst is gekruisigd en toch levend. Mededelingen. De paassamenkomst op tweede paasdag, zoals we die met elkaar gewend zijn, gaat niet door. In plaats daarvan zal de muziekgroep de liederen uitvoeren. Verder zal dominee van der Ree een meditatie verzorgen. Aanvang van deze paassamenkomst op tweede paasdag is 9:30. U wordt hartelijk uitgenodigd om mee te kijken en mee te luisteren. Panielcontacten, deze kunnen donderdagavond worden afgehaald bij de kerk tussen 19 en 20 uur. En voor de buitengebieden wordt nog wat geregeld. Collecten. Er worden zoals gebruikelijk een drietal collectors gehouden. De eerste is voor de kerk, de tweede voor kerk en Israël en de derde collecte is voor het bouwfonds. Een vriendelijk verzoek van de diaconie om uw collectegeld over te maken op het rekeningnummer van de kerk. Laten we nu gaan zingen uit Weerklank, lied 166, de verzen 1 tot en met 3. Christus onze Heer verrees. De kerkraad wens u en jou een rijk gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst nu voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 118, de versen 8 en 11. Psalm 118, vers 8 en 11. Gemeente, wij doen u belijdenis van ons algemeen, ontwijfelbaar en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen wij daarna uit Psalm 22, het 14e vers. Psalm 22, vers 14, na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij en in zijn en haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald is in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees, dat is van het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, onze schriftlezing vanmiddag vindt u in de brief aan de Galaten. We lezen daaruit hoofdstuk 2, de versen 11 tot en met 21. Galaten 2, vers 11 tot en met 21. En daar luidt het woord van God als volgt. Maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was, ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij te veroordelen was. Want voordat er enkelen uit de kring van Jacobus gekomen waren, at hij samen met de heidenen. Maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. En ook de andere Joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich door hun huichelarij liet meeslepen. Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelden overeenkomstig de waarheid van het evangelie, zei ik tegen Petrus in het bijzijn van allen: als u die een Jood bent, naar heidens gebruik leeft en niet naar Joods gebruik, waarom dwingt u dan de heidenen op de Joodse manier te leven? Wij die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet, want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. Tot zover de lezing van het woord van God. Laten wij de Heer nu bidden om zijn zegen over ons in deze dienst. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, wat bent u goed dat wij ook deze middag een dienst mogen houden. Het is wel allemaal anders dan we gewend zijn. We zijn thuis, sommigen van ons zijn in de kerk, maar we mogen er tegelijk op vertrouwen dat u door het woord wil werken, ook op deze wijze. En we bidden dat u de technische middelen die tot onze beschikking staan ook wilt zegenen. En we danken u voor deze mogelijkheden die we vandaag hebben. Wij prijzen uw naam, o Heere. U alleen bent God. En dat hebt u laten zien, dat hebt u bewezen toen u uw Zoon naar de aarde zond, toen hij mens werd en toen hij in zijn menselijke natuur geleden heeft aan het kruis en gestorven is, die ook is opgestaan uit de doden en die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Wij belijden hem als onze Heere en Zaligmaker, onze middelaar en verlosser. In hem alleen ligt al ons heil. En daarom danken wij u, o God, dat u naar ons omziet. Want wij belijden het. Wij zijn mensen die ons van u hebben afgekeerd, die u hebben verlaten en die niet aan u denken. Wat komt dat toch veel uit in ons leven? Dat wij van nature geneigd zijn om ons vast te klampen aan de dingen van dit leven. En dat we u uit het oog verliezen. Ook als wij u mogen kennen door uw genade, dan nog zo vaak dwalen we af en zwerven we weg van de herder vandaan, van Christus vandaan. Maar brengt u ons terug tot hem telkens weer, opdat wij hem toebehoren. En dat we het zeker mogen weten, ik ben niet meer van mijzelf, maar Christus is mijn Heere. Hij leeft in mij. Wat een heerlijk vooruitzicht hebben wij dan in hem. Uitzicht tot op het eeuwige leven, over dood en graf heen. Heere, wilt u dat bevestigen aan ons door uw Heilige Geest? Wilt u het geloof in onze harten werken en versterken door de verkondiging van het evangelie? En wij danken u dat we dan vanmiddag ook dat woord mogen horen. Zegent u de verkondiging van uw woord. Zegent u uw dienaar. Zegent u de gemeente van Veenendaal-Kniel. Zegent u de broeders van de kerkraad. Zegent u allen die in deze dienst een taak hebben. Weest u met allen en een ieder. Heren, wij bidden voor deze wereld. We leven in tijden vol van onzekerheid. Wat gaat de toekomst brengen? Hoe gaat het er straks allemaal uitzien? De coronacrisis, op de een of andere manier raakt die ons allen. En wij bidden van u, o Heere, wilt u zijn met hen die ziek zijn, die erdoor getroffen zijn, die in het ziekenhuis verpleegd worden. Maar wij bidden ook voor nabestaanden van slachtoffers. Ook die zijn er en steeds meer. Geef dat zij hun troost zoeken bij u, de levende God. Mag dit een tijd zijn ook voor velen van bezinning en bekering tot u. Heren, wij bidden voor allen die op het werk getroffen zijn door deze crisis, die hun inkomsten achteruit zien gaan of misschien helemaal zijn weggegaan. Ook dat geeft zorg. En die zorgen mogen wij ook in uw handen leggen. Heren, er gaat een roepstem uit naar ons allen. Wat wilt u zeggen hiermee? Wat hebt u hiermee voor boodschap aan ons allen? Heren, laat dat tot ons mogen doordringen. En we beseffen eens te meer dat het leven en de samenleving niet maakbaar is. Wij hebben het niet in eigen hand. Laat dat in ieder geval één les zijn die we eruit leren. Dat wij maar mensen zijn. Maar mogen we er ook allen uit leren dat u God bent. En dat wij op u mogen vertrouwen met heel ons hebben en houden. Heren, zo bidden wij ook dat er een roep mag uitgaan naar deze wereld, naar de mensen om ons heen. En dat er velen mogen zijn die u zoeken zullen. Mensen die wellicht bij u weggedwaald zijn. Mensen die in angst leven en onzekerheid. Mogen zij u vinden, Heren, de bron van het leven. Heren, wij bidden van u. Wilt u uw kerk zegenen? Wilt u haar bewaren? En wilt u haar vermeerderen? En doe ons dwars door alles heen uitzien naar de komst van de Heere Jezus Christus in heerlijkheid. Hoor ons dan uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij nu met elkaar zingen ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 21. Daarvan de versen 1, 3, 4 en 5. Psalm 21, vers 1, 3, 4 en 5. De tekst voor de prediking van het woord vanmiddag vindt u in Galaten 2, vers 20. En daar luidt het woord van God als volgt: Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Zingen wij straks na het amen van de preek uit de bundel Weerklank, lied 178, alle vier de versen: Jezus leeft en ik met hem. Lied 178, alle vier de versen. En gemeente, als we goed kijken naar deze tekst, Galaten 2, vers 20, dan lijkt die een dubbele tegenspraak te bevatten. Allereerst deze. Paulus zegt dat hij met Christus is gekruisigd. Is dat werkelijk zo? Ik dacht dat er twee misdadigers met hem gekruisigd waren. Hoe kan Paulus dan zeggen dat hij met Christus gekruisigd is? Nu, daar heeft hij zijn redenen voor. En we zullen daar zo dadelijk meer over horen. Er is nog zo'n schijnbare tegenspraak. Paulus laat er namelijk op volgen dat hij leeft. Maar een gekruisigde is toch juist iemand die op het punt staat te sterven. Gekruisigd en toch levend. Dat lijkt de grootste ongerijmdheid. Hoe moeten we dat opvatten? Ook dat willen we nader onderzoeken. En dan zal blijken dat die twee goed met elkaar te rijmen zijn. Vandaag vieren we Pasen. Christus stierf aan het kruis en stond op de derde dag op uit de doden. Welke betekenis heeft dat in het leven van de gelovigen? Onze tekst laat vanmiddag zien dat de kruisiging en opstanding van Christus directe gevolgen hebben voor degene die Christus toebehoort. Aan de ene kant, je bent dood. Aan de andere kant, je leeft. Klinkt als een tegenstelling. En toch, het is waar. Het thema voor de preek luidt: gekruisigd en toch levend. En dan letten we op deze twee dingen. Allereerst, ik ben gekruisigd met Christus. Ten tweede, ik leef door Christus. De gemeente, om goed te begrijpen wat Paulus hier bedoelt te zeggen, is het goed om even het tekstverband erbij te betrekken. In de gemeente van de Galaten waren mensen gekomen die zeiden dat het niet voldoende is als je gelooft in Christus. Je moet je ook laten besnijden. Dan pas ben je een volledige christen. En als je hebt laten besnijden, dan houdt het daar toch niet mee op. Er is nog een heel set van regels en geboden waar je ook aan gebonden bent. Spijswetten over wat je wel en niet mag eten. Wetten over feestdagen. Dagen die je heel nauwgezet in acht moet nemen. Noem maar op. Deze mensen heten Judaïsten. Zij waren Joden die tot bekering waren gekomen. En zij meenden dat je de wet van Mozes in zijn geheel moet blijven houden. Dat wil zeggen, niet alleen de 10 geboden, maar ook alle bepalingen daaromheen. Lees de eerste 5 Bijbelboeken daar maar op na, met name de boeken Exodus en Leviticus. Daar vind je ontzaglijk veel wetten. En zeiden deze Judaïsten, die moet je nog precies houden zoals ze daar staan. Want anders, dan kun je niet behouden worden. De gelaten, die waren van heidense oorsprong. Ze waren dus niet bij de wet van God grootgebracht. En zij schrokken ervan. Hebben we dan maar te gemakkelijk geloofd? Hebben we ons maar wat ingebeeld? Ja, die wet, daar moeten we mee aan de slag. Want die wet die is heel streng. En die moet je echt heel stipt onderhouden. En elke keer als je even afdwaalt, dan krijg je weer een zweepslag van de wet. Je voelt je een slaaf. Je weet het weer. Terug naar de wet. Pijnlijk voor het geweten. Maar wil je bij God in de gunst blijven, dan moet je dat allemaal wel doen. Paulus hoort hiervan. En als hij de berichten daarvan hoort, gaat hij een heel uitvoerige brief schrijven. Om de Galaten te waarschuwen. Want hij ziet het heel scherp. Deze Judaïsten ontroven hen de vrijheid die zij in Christus hebben. Ze brengen de gelovige Galaten terug onder het slavenjuk. Paulus ziet het grote gevaar van deze stroming. Trouwens, hij heeft daar mee te maken gehad toen hij in Antiochië was. En toen Petrus hem daar bezocht. Zelfs Petrus kon zich toen niet helemaal aan de invloed van deze Judaïsten onttrekken. Zoals we dat gelezen hebben in de versen 11 tot en met 14. Paulus heeft toen zijn broeder in Christus moeten vermanen. Het punt waar het om draait is dit. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Is het uit de werken van de wet? Of door het geloof in Christus? Het is één van beide. Het is geen tussenweg. Nu, het antwoord is duidelijk voor ons. Het is door het geloof in Christus alleen. En Paulus zegt, als ik me weer begeef op het pad van de wet om bij God verdiensten te verwerven, dan kom ik onder een wettisch juk. Ga ik leven als een slaaf? En zou ik dat doen, dan zou ik als prediker weer opbouwen wat ik eerst heb afgebroken. Want ik heb juist gepredikt dat we door de werken van de wet niet gerechtvaardigd worden, maar alleen door het geloof in Christus. En als je dan toch probeert door de wet te leven, dan ben je net als iemand die probeert zijn dorst te lessen door zout water te drinken. De dorst wordt alleen maar erger. En hoe meer ik mijn best doe om bij God in de gunst te komen door mijn ijver, hoe verder raak ik bij hem vandaan. Het zit namelijk zo. Toen Christus aan het kruis stierf, vervulde hij alle verplichtingen die de wet van ons eist. Ook droeg hij de straf die op de overtreding van de wet rust. De wet had niets meer van hem te eisen. De wet was volkomen tevreden, om het maar even zo te zeggen. Nu is Christus onafscheidelijk verbonden met de zijnen. Alles wat van Christus geldt, geldt ook voor al degenen die in hem geloven. Net als het is met het hoofd en het lichaam. Die twee zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Zonder elkaar kunnen zij niet leven. En daarom mag de gelovige zeggen, alles wat van Christus geldt, geldt ook van mij. Is Christus gekruisigd? Ik ben met hem gekruisigd. Toen ik geloofde, toen hield de wet op om ook tegen mij, om tegen mij tekeer te gaan. Ze is op Golgotha uitgeraasd. Ik ben nu dood voor de wet. En laat haar maar razen en woeden en eisen dat ik haar volbreng. In Christus heb ik volle vrede. De wet moet niet bij mij zijn, maar bij Christus. Want ik ben met Christus gekruisigd. De wet kan bij mij niets meer vinden om mij te veroordelen. Nou, Paulus zegt dit allemaal in de eerste persoon enkelvoud. Ik ben met Christus gekruisigd. Hij heeft het dus over zichzelf. Maar bedoelt hij daarmee andere mensen uit te sluiten? Plaatst hij zichzelf hier op de voorgrond? Als toch wel een heel bijzonder mens? Nee, dat doet hij niet. En hij sluit anderen niet uit. Hij stelt zichzelf hier als voorbeeld. Wat voor hem geldt, geldt voor ieder gelovige. En dat kan ook zijn zo met u in uw leven. U hebt geworsteld met de wet. En ervaren dat u er nooit aan kunt voldoen. De wet stelt uw zonde in het licht. Haarscherp en vlijmscherp. En dat maakt u bang. En wat doe je dan? Nou, uit angst voor de dreigementen van de wet ga je dan toch maar aan die eisen zoveel mogelijk tegemoetkomen. Zo goed als je kunt. Vooruit maar, denk je dan bij jezelf, dan heb ik de wet toch ook een beetje tevreden gesteld. Maar helaas, zo komen we er niet vanaf. Want als je eenmaal op dat spoor bent, dan gaat het steeds verder. Dan kom je steeds meer onder de macht van de wet te staan met haar eisen en met haar dreiging. Tot Christus u laat capituleren. Net als Paulus op de weg naar Damascus. En u hem leert kennen als de vervuller van de wet. Dan zegt u, wet, wat heb je eigenlijk voor mij te eisen? Je moet bij Christus zijn, bij mijn Here. Die heeft het alles volbracht aan het kruis. Ik ben met Christus gekruisigd toen ik geloofde. Ga maar tekeer zoveel je wilt. Ik zal geen krimp geven. Ik ben dood voor de wet. Kijk, gemeente, daar laat de wet je los. Haar bedreigingen zijn haar uit handen geslagen. Want tegen Christus heeft de wet niets in te brengen. En ook vandaag komt de Heere Jezus heel dicht naar ons toe. Naar u en jou, naar mij. En ik mag het u toeroepen. En ertoe aandringen. Schuil maar heel dicht bij uw zaligmaker. Bij onze wetsvervuller. Bij de Heere Jezus Christus. En zorg ervoor dat u niet bij hem vandaan dwaalt. Want de wet, die is u zo weer op het spoor. En begint opnieuw met dreigen. Gemeente, ziet u het? De wet vervult op deze manier een heel nuttige functie. Ze doordringt ons van onze zondigheid, van ons totale bederf en van de noodzaak van een verlosser. De wet laat ons zien dat wij door de wet niet kunnen worden verlost. Opdat wij ons behoud in Christus zoeken. Dat is het evangelie dat ons verkondigd wordt. Klem u in het geloof maar aan Hem vast. Jezus is gekomen om de last van de wet te dragen, door zowel haar eisen te volbrengen als haar vloek weg te nemen. Maar dat is ook mogelijk. Misschien voelt iemand zich helemaal thuis onder de prediking van de wet. Want die wet die zet u aan het werk. Je moet dit doen en je moet dat doen. En dat geeft u een goed gevoel. U spant zich in tot het uiterste. En u verwacht Gods goedkeuring daarover. En u bent redelijk voldaan met uzelf. Ja, zulke gedachten zijn niet zo vreemd. Ach, gemeente, het zit in ons allemaal van nature. Maar de vraag is dan wel, wat doet u met Christus? Want als je op het spoor van de wet zit, dan kun je niks met Christus. Dan weet je met Hem geen raad. En dan ervaren we niet de heilzame vrede in het bloed van Golgotha's kruis. De vraag voor ieder van ons is: is mijn geloof gefundeerd op Christus als de enige grond van mijn behoud? Dan heeft de wet niets meer van ons te eisen. Ik ben met Christus gekruisigd. Dat is één ding. Maar er is meer. Paulus haast zich om eraan toe te voegen: en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Hij zegt het heel sterk. Als je het woord voor woord letterlijk leest in de grondtekst, daar staat: en ik leef. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dus hij legt er alle nadruk op dat hij leeft. Nou, dat klinkt nogal raadselachtig, nietwaar? Dood en toch levend. Ja, dat is een werkelijkheid door Christus. Paulus wil er dit mee zeggen: Christus regeert in zijn leven door de Heilige Geest. Christus leeft, inderdaad. Hij is opgestaan uit de doden. En nu leeft Hij. Niet alleen in de hemel, maar ook op aarde, in het leven van de gelovigen. Christus staat aan het roer van Paulus' leven. Paulus heeft het alles uit handen gegeven en in de handen van de Heere Jezus gelegd. Het is alsof hij er dit mee zegt: ik leef vanuit de geloofsverbondenheid met mijn Heere en Zaligmaker. Het is niet meer mijn eigen leven dat ik leef. Ik laat me leiden door Christus, die door zijn geest in mij woont en mijn leven bestuurt. Dat wil niet zeggen dat Paulus' eigen bewustzijn is uitgeschakeld. Nee, want Paulus is nog steeds Paulus. Hij heeft een wil en verstand en gevoelens. Hij overweegt en hij neemt beslissingen. Dat doet Paulus. Maar hij doet dat allemaal in afhankelijkheid van de Heere. Hij doet het met het gebed: Heere, niet mijn wil geschieden, maar de uwe. Christus leeft in mij. Rijke belijdenis, gemeente. En dan voegt hij er dit aan toe. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Wat wil dat zeggen? Paulus, als hij dit schrijft, hij leeft nog steeds in het vlees. Dat wil zeggen, in zijn lichaam hier op aarde. En hoe ziet dat leven eruit? Dat ziet er zo uit. Ik leef door het geloof in de Zoon van God. Nu, wij hebben hier dan twee kanten van dezelfde zaak. Aan de ene kant, Christus leeft in mij. Aan de andere kant, ik leef door het geloof. Die twee laten twee kanten zien van dezelfde zaak. Dat Christus in mij leeft, dat ervaar ik alleen door het geloof. Het gaat hier niet om een of ander vaag gevoel buiten het geloof om. Een of andere rechtstreekse ervaring. Want daarmee kom je zo gemakkelijk in het vaarwater van een vals mysticisme, van geestdrijverij. Alsof de Heere rechtstreeks tot ons spreekt. En dat doet hij niet. U merkt hoe Paulus' leven vervlochten is met de Heere Jezus Christus. Het is hetzelfde als wat hij schrijft aan de Filippenzen. Want het leven is voor mij Christus. En het sterven is voor mij winst. Helemaal één met Christus. Maar ben ik wel in goede handen als ik in Christus handen ben? Is dat wel veilig? Je vertrouwt je toch niet blindelings aan ieder wildvreemd persoon toe? Dat zou heel gevaarlijk zijn. Je komt zomaar in verkeerde handen. Hoeveel mensen zijn er niet die dat aan de lijve ondervinden? Nee, je durft je toe te vertrouwen aan iemand van wie je weet, hij of zij houdt van mij. En die ander heeft voor mij heel veel over. En als die ander voor mij echt alles over heeft, dan weet je, die persoon die kan ik ook echt vertrouwen. En als we dan even kijken naar de tekst, dan kunnen we wat dat betreft wel gerust zijn. Paulus weet zich in goede handen bij Christus. Want zegt hij, die heeft mij lief gehad en heeft zichzelf voor mij overgegeven. Ja, dat werd zichtbaar. Die liefde van Christus, die werd vooral zichtbaar toen hij stierf aan het kruis. Hij gaf zich over. Hij legde zijn leven vrijwillig af. Zijn sterven was een offer voor de zonde. En dat deed hij heel persoonlijk, voor mij, schrijft de apostel hier. En we beluisteren, gemeente, hier weer geloofstaal. Het geloof is heel persoonlijk. Christus stierf voor mij. Hij legde zijn leven niet af voor een onbestemd aantal personen. Nee, hij stierf voor mensen die hij bij naam kende. Ook al waren ze nog lang niet geboren op dat moment. Ook al leefden ze op dat moment nog volop in de zonde. Voor hen stierf hij. En dat maakt het wonder zoveel groter. Want hij wist voor wie hij stierf. Hij kende mij. Hij wist wie ik zou zijn. Die persoon met die nare karaktereigenschappen, die zo vaak zo lelijk doet tegen anderen, die zo opstandig kan zijn tegen God. Ik die zo eigenzinnig ben en altijd maar weer mijn eigen wil doordrijven. Ik die egoïst, die hoogmoedige persoon. En toch, hij gaf zijn leven voor mij. Gemeente, hoe groot is de liefde van Christus? We kunnen die niet peilen. Onbevattelijk, zo groot. Daar zijn alle heiligen voor nodig om de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte van de liefde van Christus te bevatten. En met z'n allen kun je die liefde nog niet omspannen. Het is een goddelijke liefde. Het is een eeuwige liefde. En nou hoor ik iemand vragen: hoe kom ik daar dan achter? Kon ik dat nu ook maar zeggen? Hij stierf voor mij. Moet ik dan een stem iets horen fluisteren in mijn hart? Komt er een hoorbare stem uit de hemel? Ik heb net al gezegd, als je daarop gaat zitten wachten, dan kom je in een heel gevaarlijk spoor terecht. Dat moeten wij dan ook niet doen. Dat hoeft ook niet. Want weet u hoe we dat aan de weet komen? Door de prediking van het evangelie. Door de verkondiging van het evangelie. Die zichtbare, die hoorbare prediking werkt de Heilige Geest het geloof in het hart van zondaren. En geeft mij die overtuiging dat het niet alleen voor anderen is, maar ook voor mij. In het evangelie wordt mij de genade aangeboden. Christus wordt naar mij toegebracht, opdat ik door het geloof hem toe-eigen. Als het ware mijn hand op hem leg, bezit van hem neem. Ja, dat mag, want hij biedt zichzelf aan. Hij komt naar ons toe. Die vrijmoedigheid, ja, daar kan het zo op vastzitten. Maar die krijg je ook niet vanuit jezelf. De Heere geeft u die in het evangelie. En door het geloof gaan we dan pas goed ontdekken dat Christus ook mij heel persoonlijk heeft lief gehad. Mij, de zondaar, die het elke keer weer verknoeit. Wat een troost ligt hierin voor ieder kind van God. Want nu ligt het vast in hem. Mijn anker is uitgeworpen op Golgotha. Ik kan het allemaal zelf niet vasthouden. Ik word vaak aangevochten. Maar dat drijft me weer uit naar de Heere met het gebed: Heere, houdt u mij vast. En dat doet hij. Gemeente, hier ligt het fundament van onze zaligheid in de dood van Christus. En de vrucht daarvan is dat ik wederkerig hem lief krijg. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En waarin komt dat dan uit? Hierin, dat ik niet meer voor mijzelf leef, maar voor hem. Ik kan mijzelf niet meer losdenken van Christus. En ik wil dat ook niet meer. Dat is een groeiproces. Het is net als dat jonge plantje, die jonge aanplant, die uitgroeit tot een stevige boom. Zo raak je steeds meer geworteld in Christus. En word je opgebouwd in hem. En naarmate ik meer uit Christus leef, ga ik ook meer voor hem leven. En hoe meer ik zijn liefde ken, des te meer ga ik hem lief hebben. Wat komen we nog veel te kort in die wederliefde? Ervaart u dat ook? De beste dank die wij de Heere kunnen vergelden is deze. Dat wij iedere dag en ieder moment leven in geloofsgemeenschap met Christus. Christus is dood geweest en weer levend geworden. Dat gedenken we met Pasen. De Heere is waarlijk opgestaan. Wie met hem gekruisigd is en aan de zonde sterft, mag hier al met hem leven. En die zal straks eeuwig leven met allen die verlost zijn door de dood van Christus. Om hem te loven en te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij eindigen met dankzegging. Heere, onze God, wat bent u groot en goed, rijk in barmhartigheid. U ontfermt u over ons zondaren. U hebt naar ons omgezien in de Heere Jezus Christus. En geef dat wij ook ieder heel persoonlijk dat mogen belijden. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Wat hebben we het dan goed, Heere, dicht bij u. Al kunnen er heel veel tegenslagen zijn op onze levensweg. Moeiten. Heere, wij bidden van u. Wilt u ons dragen van onder uw eeuwige armen? En wilt u door uw geest dat evangelie bevestigen aan onze harten? Het is alles uw werk. Heere, geef ons dit leven dat het echte leven is. Het enige leven. Het leven dat een eeuwige toekomst heeft. Geef dat we uw woord niet in de wind slaan. Dat we uw woorden niet vergeten en weer overgaan tot de orde van de dag. Maar doe ons leven uit het heil dat Christus voor ons verworven heeft. Gedenk zo ieder van ons. Als we nieuwe week ingaan. Heren, wij bidden van u, wilt u met een ieder zijn. Thuis of op het werk. Wanneer we onze werkzaamheden hebben. En dat kan ook weer thuis zijn. Denken aan de kinderen en de jongeren. Die ook in deze week nog niet naar school gaan. Wilt u hen ook helpen en ook de ouders bij het werk. We denken aan mensen die eenzaamheid ervaren. Wilt u bij hen zijn ook. En het hen doen weten dat zij niet alleen zijn. Maar dat u er ook bent. Heere, schenk ons uw troost en uw kracht. Hoor ons uit genade alleen. Heb dank voor deze dienst. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. Wij zingen daarna als onze slotzang Psalm 118... Vers 14, Psalm 118, vers 14, na de collecte. Thank you. En ontvangt u nu allen de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.